Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Strand Larsen, bal vast. Omhaal Strand Larsen. Oh, ho, ho, ho. Oh, dat speelt niet helemaal lekker. Dan is Openda weg. De fout van Zwolle en ja, dan is het dus raak.
Boscalli.
Zo! Wat een goal van Boscalli.
Terugleggen, Dessers. Het is 0-4. Het is 0-4.
Tadic met de versnelling en de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook. En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer.
Welkom bij de Bord op Schoot podcast van maandagochtend 9 mei. We zijn er weer een keer op de maandag in verband met leuke privé verplichtingen. En ik ben er gewoon weer met Marten Haven. Mart, welkom.
Goedemorgen Wout, want morgen is het hè?
Ja, hoe is het jongen? Een zware avond begreep ik.
Ja, ik had gisteravond wat andere plannen, dus die kon ik niet afzeggen en die wilde ik ook niet afzeggen. Dus het moest even op maandagochtend en het voelt voor mij heel vroeg, maar als echte demagoog, ze zijn hiernaast al een half uur aan het bouwen. Dus voor sommige mensen is het een stuk vroeger.
Zeker, zeker. Ja, wij gaan het natuurlijk weer hebben over de Eredivisie. De ontknoping komt steeds dichterbij. En er is ook voldoende gebeurd dit weekend. Er waren twee geweldige toppers. En er gebeurde genoeg ook onderin de Eredivisie. Dus laten we snel gaan naar de eerste wedstrijd. En dat was die van de vrijdagavond. De wedstrijd tussen Cambuur en RKC. En ja, we moeten eerst even beginnen met een rectificatie soort van, of een aanvulling. Want de RKC hebben vorige week die prachtige shirts besproken van Villa Pardoes. En ik heb het toen kort besproken, maar niet heel goed uitgelegd wat het inhield. En toen kwam Teuntje in onze DM. En die heeft even duidelijk toegelicht waar het nou precies om ging qua Villa Pardoes. Dus ik zal het gewoon even voorlezen, zodat iedereen even meekrijgt wat het precies is. En Teuntje stuurde ons, Villa Pardoes is een vakantiewoning bestaande uit 12 huisjes voor 12 gezinnen, waarvan één van de kinderen een ernstige ongeneeslijke ziekte heeft. En Villa Pardoes biedt hierin de mogelijkheid om even een weekje weg te gaan zonder zorgen. Dit doen ze een week lang met allemaal uitstapjes, activiteiten en natuurlijk beperkte toegang tot het park. En het biedt ook een mogelijkheid tot samenkomen van lotgenoten en ouders. En delen over het leed en vermaak wat je door de jaren al hebt meegemaakt. En niemand begrijpt echt wat je doormaakt, ondanks dat iedereen liefkozend altijd zegt. Behalve je lotgenoten, die weten dat wel. Dus wat dat betreft iets meer dan alleen het geld inzamelen waar ik het vorige week over had. Dus een hele belangrijke toevoeging van Teuntje. En dan gaan wij naar de wedstrijd toe, Mart. Ja. Daar valt iets minder over te vertellen, vrees ik.
Ja, ik zag Doken Schmidt een eigen doelpunt maken. En daar kon hij helemaal niks aan doen. Maar toch trok ik me dat persoonlijk aan in onze constante Doken Schmidt en Armin Sarfete. Dus ja, puntje voor jou. Maar het was een ongelukkige een redding van Sonny Stevens op een afstandsschot. Ik zou eigenlijk niet meer weten van wie dat schot was. En die ging via Doken Schmidt in de goal. En toen baalde ik toch.
Ja, het schot was van Okili. Die hem vierde in ieder geval alsof hij hem zelf had binnengeschoten. Wat ook begrijpelijk is, denk ik. Want het was een belangrijke goal voor RKC. En ik denk in die fase van de wedstrijd sowieso terecht. Vrij kenmerkende wedstrijd, denk ik, voor het seizoen van beide ploegen. RKC ja. Die wel op voorsprong weet te komen, maar die het weer uit handen geeft. En Cambuur dat weer veerkracht toont. En ja, eigenlijk komt het uiteindelijke 1-1 gelijkspel min of meer ook tot stand dankzij Michiel Kramer. Hoe zag jij het? Pikte hij de goal in? Of was het juist een slimme beslissing om die bal nog even aan te raken?
Bedoelt dat fantastische buitenspelmoment waar het eigenlijk de hele avond over ging?
Ja.
Ja, ik vind het zo ongelooflijk. Ja, dat, Ja, ik vind dat eigenlijk heel begrijpelijk dat je dat als spits doet. En het is niet zo handig. Maar ik vind ook de redenatie een beetje krom. Want natuurlijk, de arbitrage is nu leidend. En de grensrechter die keurt dat doelpunt af omdat het buitenspel is. En de VAR die kan alleen de grensrechter overroelen als hij een duidelijke fout maakt. Maar ik vind eigenlijk wel dat als jij op de beelden niet aan kan tonen dat iets duidelijk buitenspel is, dat het gewoon een doelpunt moet zijn. En ja, dat hoe dan die volgorde van beslissingen is, ja, dat boeit me niet echt. Dus ik vind dat die bal gewoon moet tellen eigenlijk.
Ja, ik vind het ergens ook wel begrijpelijk dat hij in ieder geval die bal probeert aan te raken. Want je kon ook niet met 100% zekerheid zeggen dat hij er anders in was gegaan. Je hebt wel eens van die hele duidelijke momenten waarbij een spits een goal afpakt. Nou, dat vond ik dit iets minder. Ja, en je kon inderdaad niet goed vaststellen of het buitenspel was of niet. En ja, volgens de regels klopt het dan om het onder beslissing te laten staan. Alleen ja, dat is wel een hele dure voor RKC. Want in de slotfase was daar niet Dylan Smit, maar Milan Smit.
Zonder contract.
De man zonder contract. En de man waarvan ik nu de naam inmiddels ook ken. Dus dat is een goed teken. Ja, en op zich wel weer een lekker goaltje hoor. Er zit wel wat in die jongen.
Een goede kopbal. Ja, dat doet me heel erg denken aan Kuipers, weet je wel. Van Den Bosch die daar de een naar de andere goal maakte en geen contract had, naar RKC ging. Nou ja, hij heeft nog niet veel gescoord, dit is zijn eerste. Maar ja, je hebt toch gelijk het idee, nu snel een contract geven, want straks gaat hij naar Barcelona.
Zo, ja.
Nee, maar weet je wel, voor je het weet komt de buurman Heerenveen of Groningen om hem wel een klein contractje te geven. Dus je kan hem maar beter vastleggen. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook heel opportunistisch. En als jij bij Heerenveen of bij Cambuur niet denkt dat hij echt een toekomst heeft in je selectie, moet je dat niet doen. Maar zijn invalbeurten zijn hoopgevend.
Ja, absoluut. Met de dingen die we nu van hem gezien hebben, lijkt het mij eigenlijk wel logisch dat hij volgend jaar ook bij Cambuur speelt. Hij is er echt bijgehaald met het idee van we hebben geen spits. En toen heeft Dennis Haar geïnformeerd van loopt er nog iemand rond in de jeugd? En dat bleek deze jongen te zijn. En ja, ik denk dat met de momenten die hij heeft laten zien in de invalbeurten, dat best wel een interessante speler kan zijn. Dus laten we hopen dat we hem ook volgend jaar kunnen zien bij Cambuur. Ja, en dat moet toch wel in de Eredivisie zijn nu met het 35ste punt. Dus dat
maar Wout, wil jij je even oud voelen?
Nou, vertel.
Milan Smit komt uit 2003, maat.
als 132-jarige maak je daar niet meer druk om, Mart. Dus,
2003.
Ja, mooi dat die jongen deze goal maakt voor Cambuur. En heel vervelend dus voor RKC, die hiermee nog niet de magische grens van 34 punten hebben bereikt. Nee. Maar daarover later meer in relatie tot de concurrentie. Want ja, op zaterdag een geweldige avond voor de meeste degradatiekandidaten, te beginnen met Fortuna Sittard.
Ja, iedereen pakt de punten.
Ja.
En Ron Jans die was heerlijk zuur na afloop voor de camera. En die hing het weer aan allemaal dingen op, aan de tijdrekken en zo. Maar,
snap je toch ook wel? Ik bedoel, het was super frustrerend deze wedstrijd.
Ja, nee, ik bedoel, ik snap ook hem ook wel. De tijdrekken, dat is heel frustrerend. Maar ik denk dat je als Ron Jans gewoon naar jezelf moet kijken. En dat doet hij dan ook wel, weet je wel. Maar ja, FC Twente moet thuis toch altijd van Fortuna Sittard winnen. Aan de andere kant, Fortuna Sittard heeft met Seutjes en Fleming buitengewone kwaliteit voorin. En dat dan zo uitpakt, komt ook niet totaal uit de lucht vallen natuurlijk.
Nee, ja, het is een beetje een combinatie van de kwaliteit en het elftal. En de manier waarop ze hebben gestreden in de Enschede. Twente pakt het wat mij betreft net iets te licht op. Net als in de thuiswedstrijd tegen Sparta. En toen was Sparta niet in staat om ervan te profiteren. Waren ze ook in een half uur heel passief.
Tegen Go Ahead ook al.
Ja, dus er zit ook. Misschien duurt het seizoen net even iets te lang voor Twente. En dat kan met betrekking tot Europees voetbal nog helemaal verkeerd gaan uitpakken als ze de play-offs in moeten. Maar ja, ik denk dat Fortuna het ook wel deels zelf heeft afgedwongen door inderdaad echt werkelijk alles in de strijd te gooien. Het was echt heel vervelend om naar te kijken. In die zin, los van die goals van Fleming, want die waren prachtig. Niks voor aan te merken. Maar ja, verder hebben ze gewoon op een zuid op een Europese manier de punten binnengesleept. En ja, het was zelfs zo erg dat Samaris, onze Griekse strijder, dat hij zich er bijna voor schaamde. Die zei, ik ben er niet echt trots op. Die is gewend om mijn topclub te spelen bij Olympiakos. Jaar in jaar uit tegen dit soort ploegen gespeeld en nu mag hij er zelf aan meedoen. Maar ik moet wel zeggen, hij deed het met verve. Hij was wel met afstand de meest irritante voor Fortuna, denk ik.
Ja, het zit in het bloed daar, hè. Maar in hoeverre denk je dat jouw hete kolen nominaties van vorige week cruciaal is geweest voor Fortuna?
Ja, totaal niet. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ja,
je denkt niet dat George LT dacht, godverdomme, nu gaan we even gas geven hier in Enschede.
Nee, dat denk ik niet. Nee, en nu moet ik zeggen, hij had ook weinig aangepast. De wisseling van Tipan ging eruit, maar die raakte in de warming-up, was hij niet helemaal fit. Dus die werd vervangen door Samaris, anders had Samaris helemaal niet gespeeld. En verder, het was niet dat ze in één keer met 5 verdedigers gingen spelen of dat Fortuna heel wat anders deed. Alleen ja, daar zat wel veel meer strijd in. En dat ontbrak tegen Feyenoord zeker aan. En tegen Twente was het wel genoeg om die overwinning te pakken. Ik moet wel zeggen, als je dan toch dit gedrag vertoont op het veld, dan scheelt het wel als je een scheidsrechter op het veld hebt staan die daarmee om kan gaan. Ja, Kamphuis, ja sorry hoor. We gaan het nog heel veel hebben over scheidsrechter, maar dit sloeg echt nergens op.
Vind je Jochem Kamphuis niet een goede scheidsrechter?
Nee, ik denk dat alle mensen op het veld hebben geen goede scheidsrechter. Dit herken je toch wel van, als je zelf op het veld staat, en ja, op een gegeven moment ga je dan maar met een tegenstander in gesprek van, wat is die slechte? Of dat je erom moet lachen. Want ja, beide ploegen irriteerden zich gewoon aan Kamphuis. En dan, ja, dat zegt wat mij betreft heel veel.
Ja ik denk dat iedereen die wel eens KKD-wedstrijden ging kijken een paar jaar geleden, dit heel herkenbaar in de oren klinkt. Want Jochem Kamphuis, nou ja, die fluit niet in de Eredivisie omdat het zo'n goede scheidsrechter is, maar meer omdat er gewoon bijna geen goede scheidsrechters zijn, volgens mij.
Nee, en het lijkt er ook op of in deze fase van de competitie ze allemaal nog even een scheppie erbovenop doen met die spanning erbij. Dus we kunnen ons lol nog op de komende 2 speelrondes. En ja, Fleming, de doelpuntenmaker, tweevoudig. Van die eerste met links heel knap. Ik moet zeggen, hij houdt Fortuna zelf bijna eigenhandig in de Eredivisie. En hij had goede hoop dat de andere ploegen ook wat zouden laten liggen. Want hij zei, ja, bij elk doelpunt van Heracles, Groningen en Utrecht gaan we uit ons dak straks. Maar ja, er viel niet heel veel te juichen. Zeker in Tilburg niet, bij Willem II tegen Heracles. Ja, dit was eigenlijk een ongekende wedstrijd voor Willem II begrippen dit seizoen.
Ja, ze hadden er gewoon echt 5 kunnen maken voor rust. Kans na kans na kans na kans. Echt, ja. Het Kevin Hofland effect.
Toch wel,
Ja, als Wessel Dammers al een hat-trick had kunnen maken voor rust, dan weet je dat er iets goed verkeerd zit bij Heracles.
Ja.
En Frank Wormoed maakte na afloop ook een hele geïrriteerde indruk. Die zei nog voor de camera van, ik meen de NOS of hij zich zorgen maakt, de mensen in Oekraïne moeten zich zorgen maken. Maar ja, als je zo naar de stand kijkt, dan wordt het echt wel aardig penibel.
Ja, hij krijgt die vraag natuurlijk elke week. En hij dacht er, denk ik, nou vorige week vanaf te zijn. Of in ieder geval met dit puntenaantal dat het niet meer fout zou kunnen gaan. Alleen, ja, ze speelden ook echt als een team dat zich al veilig waande. Het sloeg echt helemaal nergens op. Dit was echt verreweg het slechtste optreden van dit seizoen. En ja, met Fadiga werkelijk uitblinker daarin, in die zin, of exemplarisch voor het spel van Heracles.
Vorige week nog opgehemeld door ons.
Ja, die
hebben er ook kijk op, hè?
Ja, zeker, zeker. Nee, maar die draaide zich bij een hoge bal gewoon weg, alsof die niet aan de aanval wilde meedoen. Maar het was een aanval van Willem II. Dus het was echt heel bijzonder. Hij ging gewoon met zijn handen in de lucht staan. Ja, het sloeg echt helemaal nergens op. En ja, we moeten ook wat de complimenten aan Willem II geven. Echt alles klopt aan het stadion. Fantastische sfeeractie aan het begin. 3 hele zijdes bedekt met echt een fantastisch spandoek. Ik zag een tweetje van de Kruikenzeiken voorbij komen dat ze daar volgens mij vanaf oktober mee bezig waren geweest. Nou, ja, het resultaat was toch echt prachtig. En de ploeg ging ook echt als de brandweer in die eerste helft. Dat was echt niet normaal. Dus wat dat betreft een heel ander Willem II dan de laatste weken. En ook gewoon goede goals.
Als je ziet, zeker. Maar nog even over die sfeer, Wout. Yeah. Want het leuke is altijd aan dat lentevoetbal, vind ik, dat je ziet alle mensen ook in shirts. En ik heb helemaal niet zo'n enorme liefde voor die hele gele wanden en zo in Duitsland. Maar het ziet er zo mooi uit dat de helft van de mensen gewoon zo'n Willem II shirt aan heeft. En dat die hele tribune dan die tricolore krijgt. Dat vind ik echt heel vet. Lekker in je t-shirt naar het stadion. Maar ik ga door met je verhaal, want je was iets anders aan het vertellen.
Nou ja, als je dit zo vertelt, mag de competitie nog even 10 weken doorgaan, denk ik. Maar dat gaat helaas niet gebeuren.
Ja, zomercompetitie.
Ja, gewoon lekker door blijven voetballen in de zomer. Ik ben voorstander. Nee, ja, wat ik nog wilde bedoelen is eigenlijk die prachtige voorzet van Keun bij de 2-0. Want de eerste was van Dammers, de tweede was van Hoornkamp. Maar eigenlijk maakte Keun die goal. Want ja, als keeper kun je hier toch ook bijna niet tussenkomen? Of hoe zie jij dat?
Nou, ik als keeper in ieder geval niet. Maar ik sloeg gisterochtend nog een bal in eigen goal. Dus ik denk dat ook niet de maatstaaf moet zijn. Ik dacht even een bal uit de kruising te tikken. Maar die kwam zo op mijn pink. Hup.
Was het van invloed op het resultaat? En namen je teamgenoten?
Zeker, het was de 3-2. En het werd uiteindelijk 3-3. En nou ja, als we gewonnen hadden, dan waren we 3 of 4 wedstrijden voor het einde ook kampioen geweest.
Oh ja, ja, pijnlijk. Je hebt het ongewild nog even spannend gehouden in jullie competitie.
Ja, maar ik heb inmiddels in de afgelopen 26 jaar wel wat ervaring met af en toe een catchertje. Dus nee, ik ben er niet heel slecht onder.
Je teamgenoten zijn er ook gewend aan? Of,
Nou, zo erg is het nog niet, gelukkig.
Nou ja, om de competitie spannend te houden, ja, dat is nu zeker gebeurd met Willem II en Heracles. Willem II doet wel aardig mee en Heracles is nog niet veilig. Willem II komt op 29 punten en daarmee nemen ze weer opnieuw afstand van PEC Zwolle. Dat thuis speelde tegen FC Utrecht. De 500ste wedstrijd van Willem Jansen. Grote glimlach op zijn gezicht na afloop. Uit het plezier weer helemaal terug. Ja, en dat was ook wel een beetje van invloed, denk ik, op de wedstrijd. Want hij was een van de drie spelers die Utrecht heel gevaarlijk maken bij spelopvattingen. Van de Hoorn komt natuurlijk ook vaak mee naar voren. Maar het eerste doelpunt was van Hidde Travest. Die ook bij die luchtmachten van Utrecht gerekend mag worden. Vind je het echt een kracht van Utrecht? Of was het de zwakte van PEC als je kijkt naar die eerste tegengoal?
Ik weet eigenlijk de statistiek niet precies. Want die zijn de afgelopen weken eindeloos voorbijgekomen over hoe slecht Willem II was met corners en hoe goed Go Ahead en PSV. En ik weet niet hoe Utrecht het daarin doet. Maar ja, als jij een luchtmacht hebt met Van der Horen en Willem Jansen, dan kost dat natuurlijk, dan gaat er veel aandacht naar uit. En dan kunnen andere mensen van profiteren soms. Ja, dat was een beetje het geval bij de Teravis, denk ik.
Ja, en hij kapte hem op zich prima binnen bij de eerste paal. Clement was hem even kwijt.
Houdt niet echt van verdedigen.
Nou, het is niet zijn specialiteit. Hij is heel goed aan de bal. Dat bleek ook later in de wedstrijd. Maar eigenlijk PEC Zwolle in die eerste helft heel sterk. Een hele hoop kansen gehad. De Keizer was goed in de eerste helft. En eigenlijk een van de redenen dat Utrecht nog niet op achterstand kwam. Maar een van de belangrijkste redenen en de reden dat de goal van PEC niet werd gemaakt in de eerste helft, was wat mij betreft, en dat is best knap, het meest bizarre farmoment van dit weekend. En ja, als je bedenkt wat er bij Feyenoord PSV gebeurd is, dan is dat nogal bijzonder. Heb jij het meegekregen?
Ja, je kan er niet omheen. En dit zijn ook wel de paar dingen eigenlijk die echt onvergeeflijk zijn. Want Bas Nijhuis die trekt gewoon een lijn verkeerd. En volgens mij is daar gewoon geen enkel excuus voor. En wat ik gelezen heb op Twitter, en daar zitten natuurlijk een hoop experts en mensen die iets minder kennis van zaken hebben, kan dit technologisch gezien gewoon ook door een computer gedaan worden. Nou ja, en een computer zal altijd minder fouten maken dan de Nederlandse scheidsrechters, denk ik. Dus dan geldt er toch geen enkel excuus dan diep door het stof gaan als Bas Nijhuis en als KNVB. Want als jij de lijn zet bij de voet van de kust in plaats van, wat was het, Van de Horen en PEC Zwolle daar mogelijk door degradeert, dan zijn ze daar alleen in Deventer heel blij mee.
Ik ben er echt zwaar over verbaasd. Ik moet wel zeggen dat het ook niet meteen door iedereen gezien was. Want in de analyse en de rust werd het ook nog niet meegenomen. Ik heb nog even contact gehad met Chris Willaert, die stond er als presentator. Dus ik had via de app contact met hem over dit moment. En toen,
even name dropping. Nieuw Peters is toch nog een beetje terug.
Ja, Chris Willaert was er netjes om mij ook de credits te geven. Dus wat dat betreft heel goed. Ik moet zeggen, die punt van de schoen van Van der Hoorn steekt net even een centimetertje uit. Dus het was ook niet super makkelijk zichtbaar. Maar dit mag je als VAR gewoon niet missen. En je hebt het over computer en automatisch die lijnen zeg maar bepalen. Ja, het gaat er waarschijnlijk ook nog sneller van. En je hebt niet als VAR de neiging om maar misschien heel snel door te gaan. Want dat lijkt me de enige verklaring. Dat zo'n situatie soms heel lang kan duren. En dat ze nu hebben gedacht, Ah, mooi, we zien die van de kust. Ah, buitenspel. Je hebt al helemaal dat in je hoofd dat het buitenspel is. Want ik dacht in de eerste instantie ook. Ja, misschien ga je dan toch te snel deze situatie beoordelen. En dat kost... Ja, je weet natuurlijk nooit of het pack de degradatie kost of niet. Maar het voelt wel echt super oneerlijk.
Ja, nee, het is bizar. En ik wil ook wel zover gaan dat als iemand anders dan Kasteneerder had gestaan... dat die goal gewoon was goedgekeurd. Want dan heeft die gozer ook een pech dit seizoen.
Ja, niet normaal. Ik kan me er zo al 3 uit mijn hoofd herinneren die afgekeurd zijn. Waarvan deze ook nog onterecht. Ja. En je hebt nu ook bijna het idee als hij scoort van... ja, wat is er misgegaan? Want dit kan niet, ja. Weet je wel.
Het is heel lullig. De vloek van Gervaan Kasteneer.
Ja, echt ongelooflijk dit. En ik moet zeggen dat de spelers en Dick Schreuder na afloop... dat die er nog vrij netjes mee omgingen. Of dat die niet helemaal in woede ontstaken. Maar die werden zelf ook verrast. Want die werden echt pas na de wedstrijd geconfronteerd met dit beeld. En die hadden het nog helemaal niet meegekregen. Dus, goed.
Nee, maar wat zullen ze balen in Zwolle? Dat ze niet een paar maanden eerder afscheid genomen hebben van Art Langeler. Gewoon na een wedstrijd of 3-4. En toen al Dick Schreuder voor de groep hebben gezet. Want dan hadden ze het wel gered, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Misschien komt de run van Peck nu net te laat. Ondanks de gelijkmaker van Redan. Die wel werd voorbereid door Pelle Clement. Dus daar moeten we hem ook de credits even geven. Hele knappe actie aan de linkerkant. Dus het was niet genoeg. Ik denk dat dit puntje net te weinig is op dit moment. En dat besef leek er bij Peck ook wel te zijn. Als je ziet hoe ze op het gras storten na het laatste fluitsignaal, dan... dan kan het wel eens de wedstrijd zijn geweest waarin Peck het heeft laten liggen. En dat komt mede tot stand door de andere uitslagen. Onder meer die in Groningen. Groningen-Sparta 1-2. Ja, en het is bijna geen verrassing meer bij FC Groningen in deze periode. Daar is echt helemaal niks meer over, hè?
Nee, man. Ik was echt ik zat die wedstrijd te kijken. Ik was bijna euforisch. 1, omdat ik het Sparta wel gun. En 2, omdat het voor Go Ahead weer alle kansen bracht om alsnog na heel veel puntverlies echt die playoffs in te gaan. Maar ja, dit is volgens mij wel het bewijs dat je als club niet te vroeg bekend moet maken dat een trainer vertrekt. Want het is echt de definitie van een nachtkaars die uitgaat, dit FC Groningen.
Ja, ik moet zeggen dat Buijs na afloop zelf ook wel... hij wilde niet de handdoek in de ring werpen. Hij zei iets van, ik zal never nooit opstappen. En daarna zei hij, als het seizoen nog een paar weken langer had geduurd... dan was ik misschien wel weg geweest. Dus dan dacht ik, wat wil je nou? Ik heb in ieder geval niet het idee dat hij nog heel erg gelooft... in een vervolg van dit seizoen in de vorm van de play-offs. En ja, ik moet zeggen... Ja, er zit ook gewoon heel weinig in bij Groningen. Je hebt ook geen idee hoe ze structureel tot kansen kunnen komen. En zelfs tegen een team als Sparta lukt dat niet meer. Alleen, ik zeg nu zelfs als een team als Sparta. Maar ik moet wel zeggen, er zit ook wel meer in dan de laatste weken. Sowieso, en Mijnland speelde weer. En Namli speelde weer. Daar was ik heel blij mee. En ze waren ook nog heel belangrijk bij die eerste goal. Een mooie combinatie tussen Namli en Mijnland. Schitterend balletje buitenkant voet van Namli. En lekker afgerond door Arno Verschuren.
Ja, nee, het is echt... Ik dacht ook, hè? Zit Arno Verschuren die bal zo erin chipt?
Ja.
Maar ja, ik denk dat de enige conclusie die we kunnen trekken... is dat het een uitstekende beslissing is geweest van Nijkamp... om Rankovic te ontslaan, waardoor Sprezer is opgestapt... waardoor ze Marie Stijn alvast aan konden stellen. waardoor Mijnans en Namli weer samen in de ploeg kwamen... waardoor Sparta nog meedoet om Lijfsmout.
Het masterplan van Nijkamp. Ja. De assistent ontstaan. Ja, wie had dat gedacht? Nou ja... Moet wel zeggen,
zo zie je dat ook slechte beslissingen goed kunnen uitpakken.
Dat lijkt mij een hele mooie conclusie. Was het ook een slechte beslissing van Leeuwenburg om uit te komen bij dat moment? Want ja, je geeft Verschuren daarmee ook... Ja, het is niet makkelijk om het technisch af te ronden. Maar je geeft hem eigenlijk maar één optie.
Ja, nee, dat is waar. Ja, ik weet niet. Ik denk dat je hem daar niet zo heel veel kan verwijten. Ik denk dat je bij dat andere doelpunt... die klassiek door zijn benen laat gaan. Dat hij wat meer pech... Nou ja, het is geen pech dat hij gewoon een grote fout maakt. En... ik vind Leeuwenburg het hele seizoen bij vlagen al een vrij zwakke indruk maken.
Ja, dit zou wel eens...
Ondanks dat we laatst de keeperstrainer ergens aan het woord hadden in een van onze podcasts. Die op zich heel tevreden was over zichzelf en over Leeuwenburg. Gaat hij toch wel een hoop verkeerd.
Ja, sowieso. Ja, ik denk dat dit ook wel een beetje de druppel was. Want hij staat er al niet goed op bij het FC Groningen publiek. Het is misschien toch een fase waarin je je plek voor volgend jaar nog kan veiligstellen of kan verliezen. Ja, en dit is wel eentje te veel hoor. Het kan eigenlijk gewoon niet voor een team dat mee wil strijden om de play-offs. Dat je zo'n keeper hebt die gewoon punten voor je verliest. Dus wat dat betreft ben ik heel benieuwd wat ze volgend seizoen gaan doen. En ja, Groningen. Ook hoe het Groningen er volgend jaar uit gaat zien. Want de man die de 1-2 nog wist te maken, maar die speelt volgend jaar bij Club Brugge. En ja, Strand Larsen die nog de 2-2 op zijn schoen had. Ja, daar gaan we, die wil volgend jaar denk ik ook niet meer in Groningen voetbal als hij dit zo ziet. Dus wat dat betreft denk ik werk aan de winkel in het Hoge Noorden.
Ja.
En ja, de play-off ticket, het kan nog steeds. Maar het begint wel steeds verder uit zicht te raken.
Wel lekker trouwens dat Okoye weer even zichzelf was en een paar echt hele goede ballen pakte. Want die was het even kwijt, maar nu op een cruciaal moment staat hij er gewoon. Want ik denk dat bij 9 van de 10 keepers de 2 ballen extra ingaan en Groningen alsnog wint.
Ja, en ik moet zeggen, die 1-2 was ook nog heel ongelukkig. Want hij werd gewoon ongeveer zijn eigen goal ingegooid en die bal werd gewoon goedgekeurd. Ook
ja,
een hele rare
beslissing. Dat vond ik ook bizar, want op zich, ja, er was heel licht contact. Maar ja, op het moment dat jij 75 centimeter hoog in de lucht springt, dan ben je zo kwetsbaar. Dan kun je 90 kilo wegen en 2 meter zijn. Als iemand dan tegen je aankomt, dan kom je nooit meer bij die bal.
Nee,
ja, dus en ja, ik vond het ook heel raar dat die zo werd goedgekeurd.
Ja, ook dat. Niet de gekste beslissing van dit weekend. Nee. Gek genoeg. Maar goed, op zondag ging de strijd om playoff voetbal verder. En om de titelstrijd barstte natuurlijk volledig los. Maar eerst was er om 11:15 NEC tegen Go Ahead. Met een wedstrijdje, wie wilde niet de play-offs in? Dus daar kwam het wel grotendeels op neer. Zeker vanuit de Go Eagles kant.
Ja, man. Ja, het is. Ik denk dat wat ik eerder ook al zei, is op het moment dat, dat handhaving bewerkstelligd werd, is er een soort voldoening. En,
ja, maar er moet toch op een gegeven moment een omslagpunt komen dat je weet, we zitten er nog in.
Ja, nee, tuurlijk. Maar wat ik eerder al zei, als je zo hard voor iets gewerkt hebt en dat bereik je, dan gaat er een soort spanning af, de trainer vertrekt. De helft van die spelers is ook al met een nieuwe club bezig. Hè? Ik bedoel, Noppert, die gaat waarschijnlijk weg. Van Kramer is het maar zeer de vraag of hij blijft. Brouwers gaat naar Utrecht. Oral Mangoen gaat naar Groningen. Cordoba gaat in ieder geval weg. Nou ja, en zo zijn er heel veel spelers die zullen vertrekken. De trainer gaat weg. De assistenttrainer gaat weg. Volgens mij gaat zelfs de trainer van onder 21, die ook nog assistent is bij het eerste, gaat ook nog weg. Nou ja, daar kan ik me ook wel ergens wel voorstellen dat je met andere zaken bezig bent. Al is het maar voor 5%. En dat heeft zijn weerslag op zulke wedstrijden. Die ik overigens gekeken heb in de trein en op de fiets. En op de fiets een wedstrijd kijken. Ja, is niet echt wat je wil.
Ja, het is soms wel oké om een wedstrijd via de commentator mee te krijgen in je oortjes. Alleen dan moet er niet heel veel gebeuren. Want dan wil je toch zien. Nou was dit niet een wedstrijd waarin er heel veel gebeurde. Even los van het eerste kwartier. Want dat was nog wel leuk. Aardige kans voor Good met een bal die de grond niet mocht raken bij NEC. Hele mooie bal van Bruin, voorbereiding van Okita en aanname en een schot ineens van Good. En echt een wereldredding van Noppert. Want,
bij Noppert ziet het er altijd ontzettend spectaculair uit, omdat hij ongeveer 12 centimeter breed is. En als hij dat lichaam dan naar de bovenhoek werkt, dan gaat het als een soort slinger, als slang. Werkt hij die ballen eruit. En dat ziet er heel grappig uit. Hij gaat volgens mij waarschijnlijk naar of Cambuur of naar Heerenveen. En daar is iedereen in Deventer ontzettend teleurgesteld over. Maar ja, ik heb het idee dat het voor Gwet niet een enorm drama is. Omdat ik best het idee heb dat dit gewoon een exceptioneel seizoen voor hem is. Dat hij dit constant niet gaat laten zien. Ook omdat er nog best wel wat gekke foutjes bij zitten. Wat ballen die hij er een beetje lomp uithaalt. Dat was gisteren niet het geval. En dat hij op dit niveau in ieder geval niet zal blijven. Anders dan had hij ook niet, voordat hij bij Go Ahead kwam, op zijn 26e pas 7 of 8 wedstrijden betaald voetbal gespeeld, terwijl hij gewoon met NAC in de KKD heeft gespeeld altijd.
Ja, ik vind het wel interessant, want ik heb juist wel het idee dat hij het makkelijk aan kan. Als ik zie ook welke ballen hij gisteren pakt. Ook een simpels wilde ik bijna zeggen, maar juist een bal die richting de tweede paal werd gechipt. En die haalt hij zelf weg, terwijl bij 9 van de 10 keepers valt die bal over hem heen. En dan zeg je, ja, de keeper kan er niks aan doen, want ja, een moeilijke bal. En hij pakt die ballen gewoon. En als ik zie hoe hij de eerste bal van Good uit de kruising ranselt, ik denk dat heel veel keepers in de Eredivisie die bal gewoon niet pakken. Dus hij heeft juist dat enorme bereik om ballen te pakken die andere keepers niet kunnen pakken. Dus wat dat betreft, ik zou hem heel graag volgend jaar in de subtop zien. En,
in de subtop, maat!
Ja, tuurlijk.
Andries Noppert.
Ja, absoluut.
Let's go. Ja,
no, ja. No. En, dus ik kan me haast niet voorstellen dat hij voor Cambuur kiest. Want dan kun je volgend jaar kun je 70 tegendoelpunten hebben. Ook al keep je goed.
Maar er zijn toch gewoon ook een heleboel ballen die erin gegaan zijn, Wout. Waar hij echt veel meer aan had kunnen doen.
Nee, ik heb dat gevoel in ieder geval in de laatste weken zeker niet meer.
Nee, de laatste paar weken misschien niet. Maar daarvoor zeker wel. En nou ja, goed. We gaan het zien. Hè? Ik bedoel, ik gun het hem van harte. Want het is op zich best een mooi verhaal. Dat je carrière enorm in het slop zat. En dat je dat zo oppakt. Dus dat is voor hem heel vet. Maar ik heb het idee dat er nog wel een aardige geluksfactor aan te pas komt. Ondanks dat het vroeger ook wel een behoorlijk talent was, hoorde ik. En dat het voor de Kamer ook wel een grappige gozer is. Dus ja, we gaan het zien. En hopelijk voor hem pakt het heel goed uit.
Ja, dat is zeker. Voordat we hier Andries Noppert de podcast van maken, nog even over de rest van de wedstrijd. Mooie applaus voor Barreto, die in het vak stond met de harde kern, terwijl hij werd toegezongen door de harde kern. Ja. In minuut 8.
Zou jij er ongemakkelijk van worden, denk je wat?
Ja, sowieso.
Wij hebben een keer in een kroeg gestaan. Heel hard jouw achternaam gescandeerd de hele tijd. Ja, dat was ook, dat vond jij ook gek.
Nee, maar ik vond het wel leuk. Dus,
je vond het wel leuk.
Ik wist hoe ik ermee om moest gaan. En Barreto wist uiteindelijk ook hoe hij met het lof van het NEC-publiek om moest gaan. Ik heb hem nog even opgezocht. Want hij heeft een Paraguayse nationaliteit, maar ook de Italiaanse nationaliteit. Dus het is niet zo dat hij een belachelijk salaris moet verdienen. Ja, en zolang hij nog enigszins fit is, dat lijkt het me absoluut een no-brainer om hem erbij te houden. Hij is multi-inzetbaar, defensieve middenvelder. Hij kan ook als derde centrale verdediger spelen. Brengt enorm ervaring met zich mee. Hij vindt NEC een prachtige ploeg, want anders komt hij niet terug. Ja, ik kan echt geen reden bedenken om hem niet erbij te houden. Behalve, ja, als het op een gegeven moment een Johnny Heitinga wordt, zeg maar. Dat hij er alleen maar bij is voor de kleedkamer. Ja, dat hij niet meer kan lopen. Ja, maar Westerman is geen clubicoon. Ik zit een beetje te denken aan John Heitinga en Ron Vlaar. Van die gasten waarvan je zegt, ja, je wil ze er eigenlijk wel bij hebben. Maar als je op een gegeven moment niet meer kan lopen, dan heb je het geen zin meer. Snap je? En ja, zolang dat bij Barreto niet het geval is, zou ik hem lekker nog een contractje aanbieden voor een jaar. Eerlijk gezegd.
Ja, het kan ook altijd nog een prestatiecontract zijn, toch?
Ja, dat hij betaald wordt voor het aantal wedstrijden wat hij speelt, bedoel je?
Ja, aan de andere kant. Ja, wij weten natuurlijk ook niet hoe die gesprekken onderling gaan en wat zijn eisen zijn en verwachtingen. Want nou ja, als hij ook graag een hele belangrijke rol wil spelen in die selectie en dat kunnen ze hem bij NEC niet beloven, dan kan dat natuurlijk ook een redenatie zijn. Maar daarvoor zullen we ons iets beter moeten verdiepen, denk ik, in de kronkelwegen van Ted van Leeuwen en co.
Ja, absoluut. Ja, misschien moet Broes nog even weer langs gaan met een Barreto. Om het laatste zetje te geven. Ja,
het is wel echt een van de vetste spelers die de afgelopen 20 jaar bij NEC heeft gespeeld. Ook als je dat doelpunt tegen Feyenoord van 15 jaar geleden terug gaat kijken en zo. Het is zo'n sierlijke voetballer met zulke specifieke kwaliteiten.
Ja, sieraad voor de Eredivisie. Dus wat dat betreft hopen we hem zeker nog een jaar te zien. Verder wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om de Nijmegen-Eendracht combinatie om te dopen in het Nijmegen Ego collectief. Want ja, naast Tafsan is nu ook Okita alleen maar op de solo tour. Het sloeg echt, ja, die schoot gewoon alles zelf.
Jij moet gedichten gaan schrijven, Wout. Van die leuke korte stukjes in de krant met grappige actualiteiten.
Ik maak binnenkort mijn carrière switch bekend. Maar bedankt, bedankt voor het compliment.
20 uur per week bij de Speld.
zeker. Nog één moment hebben we nog niet benoemd. En het pijnlijkste moment voor jou. Invaller Sissoko. Ja. Matchwinner bij zijn thuisdebuut. En een hele belangrijke goal voor NEC in de strijd om de play-offs. Zag jij nog aankomen?
Nee, ik dacht dit wordt 0-0. En daar had ik me al bij neergelegd. Want ja, je bent er ook niet echt blij mee. Maar ik moet zeggen dat die bal er uiteindelijk nog in gaat. Ja. Ook bij mij ging de spanning er al af naar de handhaving. Dus ik kan er ook niet enorm van balen, om eerlijk te zijn.
Nee, ik ook niet. Ik denk ook dat NEC, zeker als een groot aantal spelers wel blijven, dat zij ook een betere basis hebben voor volgend seizoen, mochten zij wel de play-offs ingaan en het daarin heel goed in Europa ingaan. Ja,
ik wil gewoon basis. Significant meer geld, Wout. Dat zie je toch ook aan de selectie die er staat.
Ja, absoluut. Dus
daar zit echt een hogere begroting, dus dat vind ik ook niet zo gek.
Wat dat betreft betere vooruitzichten voor NEC.
Betere opleiding ook.
Ja, betere basis richting volgend seizoen. En wat dat betreft is die basis bij streekgenoten Vitesse al een aantal weken weg. Want dat lijkt eigenlijk ook nergens meer op. En ze wisten zelfs thuis te verliezen van SC Heerenveen.
Door doelpunten van wie eigenlijk, Wout?
Ja, ik heb het even opgezocht. Het bleek een Amin Sar te zijn. En daarmee heeft hij mijn quotum van 3 ruim overschreden met inmiddels 5 goals. En nou kan ik daar maar één ding tegen inbrengen. Ik kan helemaal niks tegen inbrengen. Maar ik denk wel dat de Eredivisie hier een hele grote rol in heeft gespeeld. Want je kan niet zo vrij staan 2 keer. Dit kan gewoon echt niet.
Ja, sorry. Jij wil zeggen, in andere landen maakt hij ze niet.
Nee, dat is het enige wat ik nu nog kan zeggen. Maar ja, dat argument is in dit geval ook wel nog valide, ook nog in deze wedstrijd. Want ja, kom op, hé. 2 keer zo vrij staan als spits. Ja, je moet ze nog wel even maken, maar ja, kom op. Dit sloeg echt nergens op.
Nee, ja, het is niet dat het de nummer 6 van de Eredivisie is, Vitesse.
Nee.
Oh, jawel.
Oh ja,
wel.
Ja.
Ja, nee, ja, Vitesse is het ook aardig kwijt de laatste weken. Wonnen wel bij Go Ahead, maar dat lag meer aan Go Ahead. En ja, het is heel lekker voor Sar en daarmee ook heel lekker voor mij. En 11 wedstrijden voor Heerenveen in de Eredivisie. 5 doelpunten is een aardig gemiddelde. Waarmee hij hier gewoon volgend jaar de lachend 15 gaat maken. En ik toch uiteindelijk uit de strijd kom als enorme voetbalkenner. En jij een beetje als een naïeveling die alles kijkt.
Precies. We kunnen het gelukkig weer een seizoentje opschuiven. Kijken of hij de 15 gaat halen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Vitesse het in de play-offs gaat doen. Misschien is het wel de perfecte voorbereiding op die play-offs. Gewoon echt week in, week uit. Maar een beetje aan zitten te kloten nadat je in Europa bent uitgeschakeld. En daarvoor eigenlijk ook al. En dan gewoon in de play-offs vlammen en weer een Europese ticket pakken. Ik sluit het niet uit. Want
zo slecht mogelijke generalen.
Ja. Ik ben heel benieuwd naar dit scenario. Dus de komende 2 wedstrijden. En hoe ze het gaan doen in de play-offs. Maar goed. Laten we hier niet te lang bij stilstaan. En doorgaan naar de 2 toch wel belangrijkste wedstrijden van dit weekend. Ondanks alle belangen onderin ging het hierom. Dit was het weekend waarin de titel...
Super Sunday.
Waarin het beslist kon worden. Waarin PSV dichterbij had kunnen komen. Of waarin het gelijk zou blijven. En nou ja, het ging alle kanten op. We beginnen met AZ Ajax om 2:30. En ja, ik zag het niet aankomen, maar Ten Hag die kwam gewoon weer met een 4-4-2 aanzetten. Wat vond jij ervan?
Nou ja, wij dachten dat hij dat een beetje deed bij gebrek aan mogelijkheden. Maar ik heb ook al wel stukjes gelezen waarom ik meestal Planting dacht dat hij dat de rest van het seizoen vol zou houden. Nou ja, persoonlijk snap ik dat ook niet helemaal met alle spelers die je nog op de bank hebt zitten. En ook in jong Ajax, want ja, ik bedoel, je kan Daramy heel slecht vinden. Maar je creëert daarmee wel gewoon diepte en je kan vasthouden aan je veldbezetting, weet je wel. Waardoor je dus wel een mindere speler in je ploeg hebt. Maar de andere automatismen blijven wel hetzelfde. Ik vind het op zich een gekke keuze. Maar wij hebben natuurlijk ook lang niet veel verstand van voetbal als Ten Hag. Aan de andere kant, je ziet in de wedstrijd ook niet terug waarom die dit doet. Tenminste, ik niet.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het deels wel heb teruggezien. Kijk, die vorige week tegen PEC was het nog 4-4-2. Ook met het idee van de speelwijze van PEC. Dus wat dat betreft had ik het tegen AZ niet helemaal zien aankomen. Maar als je puur kijkt naar de eerste 3 kwartier, of misschien zelfs tot de 1-1, dan vond ik dat AZ ontzettend veel moeite had om onder de druk van Ajax uit te komen. Dus de eerste 3 kwartier vond ik vanuit Ajax oogpunt eigenlijk prima.
Maar ligt dat dan aan die 4-4-2?
Wel aan de manier waarop ze het invullen. Dus ik weet niet per se of het aan de formatie ligt, maar... Uiteindelijk, het tactische plan in de eerste helft klopte sowieso. En ik vond Ajax eigenlijk beter dan in heel veel van die wedstrijden die ze wel hebben gewonnen. Alleen dat was ook tegen mindere tegenstanders. Daar zat het allemaal een beetje mee. Tegen AZ zat het hoe dan ook een beetje tegen in die tweede helft. En ja, de eerste helft, ik moet eerlijk zeggen, AZ had ontzettend veel moeite met deze speelwijze. Kwam totaal niet aan voetballen toe. Elke keer als ze eruit wilden komen, waren ze binnen 3 seconden de bal kwijt. Ja, dat zegt ook wel wat over Ajax. En de manier van druk zetten en het aansluiten van Tadis bij de spitsen, waar AZ ook heel moeilijk mee om kon gaan. Dus, en ja, de diepte waar jij het over hebt, hadden ze weinig. Maar hadden ze nog steeds via Brobby, die centraal soms tegenover Hatzidiakos uitkwam. Ja, dat was gewoon echt bijna zielig voor Hatzidiakos. Die vloog gewoon 3,5 meter weg na een beuk van Brobby. Dan kreeg Brobby de vrije trap tegen. Ja.
Weet je nog Gino Bos? In de Keukenkampioen-divisie. Ja. Daar deed me heel erg aan denken. En die had Hatzidiakos is fysiek toch Ja, voor de Eredivisie wel een redelijk sterke gozer, maar daar bleef echt helemaal niks van over.
Nee, en dat maakt hem denk ik ook onzeker bij die tegengoal, want ja, hij is meer met Brobbie bezig dan met waar die bal valt. Hij schat hem helemaal verkeerd in. En moet ik eerlijk zeggen dat Brobbie hem volgens mij met zijn verkeerde linker, maar niet zijn sterke been, maar ook nog wel heel knap over de keeper heen lift. Dus wat dat betreft echt een prima goal, maar ook wel een fout van Hatzidiakos. Alleen ja, ik vond het niet tegen het spelbeeld in of dat hij uit de lucht kan vallen. Ajax was echt gewoon veel sterker dan AZ. En wat dat betreft, ik had ook het idee van als AZ met 0-0 de rust haalt, dan wordt het nog wat. Als die 1-0 valt, dan is het afgelopen. Maar ja, tweede helft was in één keer een heel ander verhaal. En eigenlijk tot mijn verbazing gaf Ajax het zelf min of meer uit handen. Binnen een minuut had het al 1-1 kunnen zijn. En het is uiteindelijk Pavlidis die hem maakt op aangeven van Wijndal.
Ja, mooie kopbal. Mooie bal ook wel, toch? Al vond ik dat Pavlidis ervoor eigenlijk niet een stuk voorkwam.
Nee, Pavlidis was heel, heel matig in mijn ogen. Eigenlijk als aanspeelpunt tussen Timber en Blind in. Wat ook niet de grootste verdedigers zijn. Maar hij liet zich echt totaal niet gelden. Vooral Timber was heel sterk. Die zette Pavlidis elke keer van de bal. Alleen ja, Pavlidis heeft minimaal één kwaliteit. En dat is gewoon het maken van doelpunten. Eerste echte kans was meteen raak. En toen was Ajax het ook redelijk kwijt in mijn ogen.
Ja man, en waar ik ook wel van genoten heb is die Evjen. Want daar verwachten wij een paar jaar geleden heel veel van. Daar is het echt, het heeft heel lang geduurd. Maar langzaam zie je daar toch wel gewoon wat constanter zijn talenten. Ook bij dat doelpunt. Dat is gewoon, het heeft lang geduurd. Maar het is wel een leuke speler inmiddels.
Ja, het mooie is natuurlijk wel dat hij het doet in een wedstrijd waarin hij eindelijk weer de kans krijgt. Want hij heeft in het tweede seizoen zelf is hij wel aan het begin heeft hij een aantal keren gespeeld. Maar daarna ook weer niet de vaste speler geweest. De vorige keer ging uit naar Abu Ghlal. En in deze wedstrijd denk ik ook wel dat hij heel goed van pas komt. Omdat het een vrij polyvalente speler is. Dat hij zowel aan de buitenkant kan spelen. Ja, was ik zelf ook heel tevreden over. En,
voorbereid.
En dat hij een beetje vanaf het middenveld ook kan komen. En dat is in deze wedstrijden, zeker tegen een tegenstander met deze strijdwijze, kan het best wel goed van pas komen. En ja, uiteindelijk is het ook wel een speler met een aardig linkerbeen. En dat liet hij bij die 2-1 ook zien. Alleen ja, het was ook niet per se de moeilijkste kans. Want hij stond echt helemaal vrij. Desorganisatie bij Ajax, eigenlijk na een afgeslagen spelervatting. En ja, dit is echt iets wat je normaal ziet op het amateurveld. Wat ik eigenlijk ook altijd deed. Van ja, ik zie mijn tegenstander wel, maar het zal er niet. Het zal er niet dat die je maakt. Ik kan hem wel laten lopen. En dat deed Steven Berghuis ook. Die keek heel goed waar Evian stond. Die dacht, het zal wel loslopen. Ja, het liep niet los.
Nee, maar hij schiet er wel goed in.
Ja, nee, absoluut. Prima goal van Evian, daar wil ik niks aan afdoen. Alleen ja, op dit niveau mag je nooit een speler zo vrij laten staan. Ten Hag kwam er ook nog even op terug. Degene die hem laat lopen, weet het wel. Ja, zonder zijn naam te noemen. Maar ik denk dat dat dit niet heel goed staat op het cv van Berghuis. En ja, Taylor kreeg al de voorkeur in deze wedstrijd. Dus ik weet niet of het mee gaat spelen. Maar dit is niet echt een sollicitatie om volgende wedstrijd wel in de basis te staan voor Berghuis.
Nee, hij zal hem niet meenemen naar Manchester United.
Nee, daar hoeft hij niet op te rekenen. Taylor wel een aardige wedstrijd, moet ik zeggen. Ook verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1. Voetballend ook goed.
Ja.
Dus wat dat betreft viel het me in een topwedstrijd zeker niet tegen.
Nee, ik heb het idee dat hij ook wel iets rustiger wordt, weet je wel. Ik vond hem sowieso in het begin ook wel sterk komen, een paar wedstrijden geleden, toen hij voor het eerst de kans kreeg. Om echt wat meer te spelen, maar... En toen was hij ook al wel heel... in ieder geval heel assertief aan de bal. Durft risico te nemen, durft de man uit te spelen op middenveld. Maar ging er ook nog wel heel veel verkeerd. En ik heb het idee dat dat allemaal wel iets afneemt. Maar ik heb daar ook de statistieken niet van.
Nee. Nou ja, goed, ja. Ik denk dat het een heel goed teken voor hem is dat hij in deze wedstrijd is opgesteld. En dat hij toch het vertrouwen krijgt van Ten Hag. En dan heeft hij ook gewoon net een reeks waarin hij kan laten zien dat hij voor volgend seizoen wel echt een optie is voor de basis. Dus ik denk dat... dat dit voor M echt een heel goed teken is. En ja, het is ook een heel goed teken voor Ajax natuurlijk dat ze nog die 2-2 maken. Een slotfase waarin ze opportunistisch spelen. Waarin ze een aantal spelovervattingen krijgen. En waarin AZ in mijn ogen ook gewoon te weinig doet om dit tegen te houden. Ze hebben in tegenstelling tot wat Fortuna bijvoorbeeld heeft laten zien. Ze hebben gewoon veel te weinig spelers die een wedstrijd dood kunnen maken. Of die echt begrijpen wat er nodig is in zo'n wedstrijd om een resultaat over de streep te trekken. Enige die ik heb gezien die er een beetje mee kon, was Wijndal. Die pakte nog een gele kaart bij een omschakelmoment waar anders een hele grote kans uit was gekomen. Dat ik dacht van oké, dat moet je doen. Dan maar een gele kaart pakken. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niemand gezien bij AZ die echt 100% alles deed om die wedstrijd over de streep te trekken. En dat blijft in mijn ogen gewoon een probleem. Dan word je dus gewoon nooit een topclub.
Nee, maar dat is natuurlijk ook een beetje een keuze. Hè? Want ze kiezen gewoon voor heel veel voetballers. En als jij op 6 Klaasje hebt staan, dan is dat een heel verschil met op 6 iemand als Alvarez hebben staan. Weet je, en daardoor kom je makkelijker aan het voetballen en haal je ook een hoop punten. Maar inderdaad, op dit soort momenten kost je dat gewoon de kop. En ja, als dan je centrale verdedigers had Sidiakos en Bruno Martins Indy zijn. Ja, dan zijn het ook niet echt spelers die met het mes tussen de tanden spelen. Ondanks dat ze soms wel een beetje doen alsof. Als puntje bij paaltje komt, vind ik dat eigenlijk nooit het geval.
Nee. Dus wat dat betreft kan er bij AZ zeker nog wat verbeterd worden richting volgend seizoen. Dat ze weer misschien wat meer mee gaan doen met de traditionele top 3.
Aan de andere kant, Wout, toen al die spelers vertrokken in het begin van het seizoen, had ik ook niet verwacht dat ze eigenlijk nog relatief zo dichtbij zouden komen met een 5e plek. Want ik had echt het idee dat ze veel lager zouden eindigen.
Ja, nou, je moet wel ook wel aardig je best doen om in de Eredivisie nog veel verder doorheen te zakken. Dus dat betreft, ja, als we kijken naar Vitesse en...
Word jij nou cynisch van een heel weekend in de Eredivisie kijken?
Ja, een beetje wel, hè?
Ja, mooi.
Ja. Nou ja, het enige positieve wat we nog over kunnen zeggen is dat onze Audrey die heeft na afloop nog gesproken met de doelpuntenmaker FJN. En nou, die stond in ieder geval niet met een grote glimlach op zijn gezicht. Dus het besef was er wel bij AZ. Er was toch nog een beetje teleurstelling na deze wedstrijd.
Ajax had the first half. I think we had a little bit more of the second half. So if you see it like this, maybe it's a good result. But yeah, it's so shit to get the 2-2 after we were leading 2-1 and like 87 minutes or something. So we're all disappointed. Not the best, behaving in the locker room. Everybody is a little bit disappointed. It's a good sign, of course.
Ja, dat was de reactie van doelpunt te maken Hakon FJN na de wedstrijd AZ-Ajax. En ja, na AZ-Ajax ging het ook verder met de andere wedstrijd van het weekend. De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Ja, ik heb zeker genoten. En jij?
Nou ja, veel mooier wordt het niet dan een lentemiddag in de Kuip. Dat is alles wat het voetbal nodig heeft. En dat je dan zo'n wedstrijdverloop hebt, vind ik wel... wel echt heel nice. Al had ik het idee dat Kukçu nog niet helemaal klaar was voor die wedstrijd.
Nou ja, die zag daarna donderdag was het ook wel de wedstrijd of de speler die er helemaal doorheen leek te zitten. En dat was zondagmiddag leek dat nog niet helemaal opgelost. Want die speelde echt een bizar slechte wedstrijd. En niet als enige van Feyenoord. Eigenlijk de hele achterhoede in de eerste helft was heel matig. Het was Feyenoord gewoon niet, om het zo te zeggen. En ja, het ging heel veel over fysieke vermoeidheid vooraf. Je hebt ook nog zoiets als mentale vermoeidheid. Je komt uit een enorm euforisch moment. Je komt terug uit Marseille in de wetenschap dat er een finale aankomt die je carrière misschien wel kan bepalen en waarbij je een stukje historie kan schrijven voor de club. Je weet dat er in de Eredivisie niet alles meer op het spel staat en dan moet je je 100% opladen tegen PSV en dat bleek gewoon niet te doen te zijn. En dat zag je heel duidelijk terug op het veld. Of geven we dan ook te weinig credits aan hoe PSV speelde?
Nee, dat idee had ik ook inderdaad. En de enige die langzaam zeg wat beter laat zien is de grote Oif Marciano. Want het is geen wereldkeeper. En er werd zelfs gedaan donderdag alsof je heel goed keept in Marseille. Ik zag een tweet van Harm Zijnstra, terwijl die volgens mij gewoon niet één moeilijke bal kreeg. Nou, dan kun je ook geen blunder maken. Maar die vond Christen wel aardig en die bracht nog wel wat rust. En ik denk dat dat voor Feyenoord wel heel lekker is. Want als je dan in zo'n moeilijke wedstrijd ook nog een keeper hebt die echt aan het grabbelen is, dan wordt het helemaal lastig. En nu hield hij ze bij Vlaag nog wel enigszins in de wedstrijd.
Ja, want eigenlijk had PSV het voor rust al moeten beslissen. Als je ziet de hoeveelheid kansen die ze al kregen voordat de 1-0 viel in die eerste 10 minuten. Ik kreeg daar echt weer het idee bij van het PSV afgelopen jaar tegen Feyenoord van zeker niet slecht. Maar ook niet de goals maken en daarmee Feyenoord in de wedstrijd houden. Nou ja, na de eerste 10 minuten had het eigenlijk al denk ik al 0-1, 0-2 kunnen staan. En nu moest Gakpo eraan te pas komen om die goals te maken. En de manier waarop hij dat deed, dat droop de klasse wel vanaf, man. Dit is gewoon een sollicitatie voor een topclub. Nogmaals.
Ja, nee, dit is ook een wedstrijd waar die topclubs naar kijken. Dat boeit toch veel meer dan RKC thuis. En zeker dat doelpunt dat hij zo in de lange hoek, nou ja, schildert als het ware. Was echt een fantastische goal. Dus nee, zeker. En nou ja, toch had hij er ook nog wel wat meer kunnen maken.
Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik denk dat PSV in zich heel er meer had kunnen maken. Sowieso deze goal. Die eerste al van Veerman. Of de eerste al heerlijke bal van Veerman. Schitterende aanname van Gakpo. Waardoor hij eigenlijk alle tijd. Er zat ook wel wat geluk bij. Maar nam hem in ieder geval zo goed aan in de loop. Dat hij alle mogelijkheden had om beide hoeken te kiezen. Marciano geen kans. En bij die tweede. Dat balletje van Zahavi was ook wel schitterend hoor. Daar valt de aandacht eigenlijk redelijk bij weg. Omdat Gakpo het zo mooi afmaakt. Maar perfect buitenkant voet in de loop neergelegd. Dit is een van de mooiste assists denk ik van dit seizoen.
Ja, zeker. En toch vond ik dat bij die 1-0 vond ik het een beetje raar hoe Marciano zich opstelde. Maar die 2-0 was zeker een prachtig doelpunt. Ja. Want volgens mij bij die 1-0 blokt hij ook gewoon de bal niet. Hij staat er een beetje zoals hij ook stond in de korte hoek tegen Marseille. En toen schoot ze toevallig tegen de maan. En ging hij via volgens mij zijn bovenbeen. Of dat was in de Kuip nog trouwens, via zijn bovenbeen corner. Maar ik vond dat dit bij de 1-0 een beetje raar. En die tweede was een prachtige bal van Zahavi. Ik weet niet hoe vaak het gebeurt in de Eredivisie dat de ene Israëliër de andere pijn doet.
Zo, die statistieken heb ik ook niet even beschikbaar. Misschien is er wat voor op te houden om uit te zoeken.
Mekreshvili met een kopbal tegen Ohad Levita.
Zo, mooi hoor. Jij kent je klassiekers.
Geen idee of dat ooit gebeurd is.
Nee, ja, het is heel knap hoe jij in een paar minuten zowel Marciano weet te complimenteren als onder de bus te gooien.
Nee, maar ik gooi hem niet onder de bus. Ik vond hem gewoon een stuk beter, maar ik vond dat hij bij de 1-0 niet helemaal vrij uitging. Dat is de nuance, hè, Wout. Het is belangrijk.
Ja, nou ja.
Dat heb jij nooit zo, maar ja, ik vind dat dat toch wel ook erbij hoort.
De nuance in het spel van PSV over de eerste helft hoeven we eigenlijk niet aan te brengen. Want dat was echt geweldig van PSV kant. Ook de manier waarop ze druk wisten te houden op Feyenoord. En de bal elke keer vroeg wisten te veroveren. Dat was echt heel mooi om te zien. Veerman was weer ouderwets aan het strooien. Alleen, het duurde 45 minuten. En de tweede helft was echt totaal anders. Echt.
Maar waarom wisselt Slot dan in de rust pas 3 spelers? Waarom? Begint hij niet gewoon met Walemark, Linssen en Toornstra?
Ja, heb ik mij eerlijk gezegd ook over verbaasd. Ik had zelfs na de eerste helft het idee van, nou ja, had wel in principe 11 wisselspelers op kunnen stellen en had je nog steeds een beter resultaat gehad. Dat kun je natuurlijk nooit hard maken, maar je weet in ieder geval dat PSV dan volledig verrast is en dat je dat spelers met een totaal andere instelling het veld opkomen. En dan moet ik zeggen, inderdaad, ik denk dat dat wel, wat jij nu zegt, dat dat wel het beste scenario was geweest. Als je gewoon een aantal spelers waarvan je zeker wist dat ze het gewoon niet konden brengen. Zoals bijvoorbeeld een Kuksu, met name. Ik moet zeggen, Nelson was ook niet goed. Ik weet niet of dat met fitheid te maken had, maar ja, dat waren wel de spelers die misschien niet aan de aftrap hadden moeten staan. En je zag heel duidelijk terug dat toen, vooral toen Linssen en Toornstra in de ploeg kwamen, Wallemark had niet echt een impact, als ik heel eerlijk ben. Maar dat gewoon zoveel verschil maakt van Feyenoord dat ze nieuwe energie kregen. En dat ze die tweede helft gewoon totaal anders ingingen.
Ja, maar ook omdat het in het spel van Feyenoord zo cruciaal is dat die afstanden worden afgelegd en dat die tegenstander onder druk wordt gezet. Weet je, ik bedoel, als je een ploeg bent die puur vanuit het positiespel redeneert, dan is het misschien best logisch om te kiezen voor niet hele fitte spelers, die wel gewoon heel erg in dat stramien en in dat ritme zitten van hun positiespel en in die vastigheden. Maar ja, in dat druk zetten moet je gewoon je afstanden kunnen maken. En ja, daarvoor is natuurlijk ook gewoon fysieke fitheid vereist.
Ja, en dat ontbrak er zeker aan in de eerste helft. In de tweede helft ging het een stuk beter. Ook omdat Sinisterra, Veerman, voor de voeten ging lopen, waardoor hij niet elke bal vrij kon geven. En dat was misschien wel een van de redenen voor de ommekeer in de tweede helft. Ja, ik moet zeggen dat PSV ook wel heel passief speelde. Het was ook wel weer een beetje klassiek PSV onder Schmid. Van nou ja, goed, we staan voor, we doen weinig meer en we geven het zelf uit handen. Ook als je ziet, bijvoorbeeld bij die 2-1, prima ingekopt door Dessus, weggelopen uit de rug van Guti. Maar ja, er was gewoon niemand die druk had op de bal. Sinisterra, een van de beste spelers in de Eredivisie, kon hem zo vrij achter de verdediging leggen. En dat was het startsein voor een, ja, voor een slotfase waarin PSV eigenlijk alles zelf uit handen gaf.
Ja, zag jij het nog aankomen op dat moment?
Ja, als ik eerlijk ben had ik niet verwacht dat de 2-2 ook nog zou vallen. Moet wel zeggen dat, even los van het moment waar we het natuurlijk nog steeds zo meteen over gaan hebben. Die 2-2 is zeker geen gekke uitslag. Als je ziet hoeveel kansen Feyenoord kreeg in die tweede helft. Mavogo keept echt een wereldpartij. 1-op-1 met Sinistera pakt hij. Had nog een paar hele goede reddingen. Hij was eigenlijk de reden dat het zo lang 0-2 bleef. En ja, daarom had ik ook eigenlijk gedacht dat hij uiteindelijk niet meer zou vallen. 85ste minuut 2-1 van Dessus. Ja, je hebt nog wel wat tijd. Dus er is veel druk. Maar in principe had PSV stand moeten kunnen houden. Alleen ja, toen was daar Serdar Gözebüyük.
De umlaut werd die genoemd door iemand. Dat vond ik wel grappig.
Het moment van het weekend, Mart. Ja. Het stomme is, moeten we het hier heel lang over hebben? Want het is toch gewoon super duidelijk.
Ja, duidelijk handsbal. Nee, ja, nee. Volgens mij, je kunt niet minder dan dit doen. Dan, ja, ik bedoel,
Mauro
draait zich om.
Ja.
En daarin krijgt hij de bal tegen zijn elleboog of tegen zijn bovenarm. Ja, terwijl hij hem gewoon aan het lichaam heeft eigenlijk.
Ja.
En goed. Nee, het is onbegrijpelijk dat hier wordt ingegrepen. En de reactie van Smit na afloop voor de camera, die was een beetje kinderachtig. Maar op zo'n moment kan ik het wel begrijpen. En ik voelde eigenlijk ook wel met hem mee. Want het was voor de Eredivisie ook gewoon veel leuker geweest als die pingel niet gegeven was.
Nee, ja, echt een schandalige beslissing. Ik denk dat dit ook iets is waarvan je zegt, ja, je kan het bij Gözebüyük neerleggen, je kan het bij de VAR neerleggen, je moet het op een gegeven moment ook bij de KNVB gaan neerleggen. Want als we dit soort momenten niet gaan terugkijken, als we dit soort momenten gaan accepteren dat de VAR hier niet ingrijpt, dan is er gewoon structureel iets mis.
Dat is waar, en toch ben ik zag een tweetje van Shurmansou, ben ik gewoon een enorme voorstander van de VAR en bij wedstrijden waar die niet is, mis ik hem enorm. Maar dit zijn wel dingen die eruit moeten en volgens mij is het ook niet onmogelijk om dit soort momenten eruit te halen. Want dit zijn gewoon hele, hele rare fouten.
Nee, ja. Ik denk dat je ook eigenlijk niemand kan vinden in het voetbal die je serieus neemt die dit wel een penalty vindt. Dus dat maakt het ook zo gek. Als jij dit aan 100 mensen vraagt, dan zeggen denk ik 99 of 100 neutrale mensen vraagt. En dan zeggen er denk ik 99 of 100 zeggen, nou, dit is geen penalty. En als je dan toch met een scheidsrechter en een VAR-team tot de conclusie komt dat dit wel een penalty is, ja, dan houdt het wel een beetje op. Dit is echt onbegrijpelijk. Moeten we Smit toch nog wel iets verwijten? Want hij liep weg bij een interview met Jeroen Stekelenburg. Omdat hij eigenlijk niet in wilde gaan op wat er verder nou mis was gegaan. Behalve die penalty. Daar was hij zo kwaad over dat hij zelfs toen Stekelenburg het benoemde van, ja, we weten dat het een onterechte penalty is. Dat geef ik ook aan. Maar moeten we niet los van dit moment toch nog kijken wat er verder is misgegaan bij die ploeg? Soort van, ik paraphraseer het even, maar
ja,
toen liep hij gewoon weg. Dat, ja, ik vind het nog steeds zwak hoor. Ik snap de emotie wel. Alleen, ja, dan moet je toch ook, als een verslaggever op deze manier de vraag stelt, dan is het toch gewoon, dan moet je daar toch gewoon netjes op ingaan.
Ja, het is onprofessioneel natuurlijk. Dat is een feit, denk ik. Alleen, ik snap wel dat op het moment dat dit zo'n cruciaal moment is in de wedstrijd, dat je gewoon hierdoor verliest. En ik denk dat hij het idee heeft dat hij alleen hierdoor verloren heeft. En wat mij betreft is dat ook zo. En dat is het besliste moment. En dan snap ik best wel dat je het daarover wil hebben. En ik denk dat hij, Roger Smit, het heel erg gezocht vindt om dan ook nog een andere oorzaak te gaan zoeken. En ik snap best wel dat hij daar geen zin in heeft. Aan de andere kant moet je natuurlijk gewoon blijven staan. Dus het is wel onprofessioneel, maar ergens snap ik hem wel.
Ja, ik vind het wel heel erg typerend voor Smit hoor. Het is eigenlijk altijd, het ligt ook nooit echt aan hem, zeg maar. Op het moment dat er iets fout gaat, is hij nooit een trainer die zijn hand in eigen boezem steekt en die zegt,
dat is gisteravond, is dat toch ook gewoon, je verliest hier toch nu alleen door een bizarre pingel. Of speelt alleen gelijk door een bizarre pingel en daarmee verlies je de titelstrijd eigenlijk.
Ja, nou ja, goed, in die zin is de emotie wel te begrijpen. Alleen ik heb dit te vaak gezien van Smit in het seizoen om hier geen patroon in te zien. Maar goed, ja.
Nee, dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook terecht dat je dat zegt hoor. En ik heb me ook wel gestoord aan alle mensen die dan na zo'n kampioenschap ineens zeiden, oh, wat is het eigenlijk een leuke gast? Weet je wel? Nou ja, dat je een leuke gozer bent na een bekerwinst vind ik niet zo heel gek. Dus het is voor de camera en voor de media geen briljante man.
Nee. Nou ja, je kunt je in ieder geval heerlijk aan erger. Heb ik trouwens ook gedaan aan Guts en Veerman. Die wordt denk ik bijna vergeten. Maar die voorafgaand aan dit doelpunt gewoon met z'n tweeën een duel verliezen van Malatia. Dan weet ik dat Malatia een aardige speler is in het duel. Maar om nou een bal aan de zijkant met z'n tweeën zo slap in te gaan. Dat je in ieder geval nog een tegenstander een kans geeft op een kans. Om het zo te zeggen. Heb ik me ook wel aangestoord. Dus wat dat betreft mag PSV ook wel deels naar zichzelf kijken. Ondanks een schandalige beslissing van Keuze Buuk en VAR Mindfuck van Boekel. Maar goed, dat kunnen we niet meer terugdraaien.
Dat is weer voorbij
dan, ja, dat kun je.
Zo
ja,
mooi
dat...
als ik de Nijmegen Eendracht, het Nijmegen Eendracht collectief was. Zo lelijk vind ik VAR Mindfuck van Boekel.
Ja, dit hoort bij hem. Dit heeft hij ooit gezegd. En daar komt hij ook nooit meer.
Oh, dit heeft hij ooit gezegd?
Ja, ja. Oh, dat de VAR een beetje mindfuck was. En dat blijft aan hem kleven. En dat zal zeker zo blijven na dit weekend. Waarin de titelstrijd mogelijk wel beslist is. Want laten we eerst even gaan naar de stand. Voordat we naar de grote spelers en hete code van dit weekend gaan. Ja, Ajax en PSV verschil 4 punten. Nog 2 wedstrijden te spelen. Met 2 punten was het misschien nog te doen geweest. Met 4 punten is het gewoon klaar. Dus wat dat betreft is alle frustratie vanuit Eindhoven ook wel begrijpelijk. En kan Ajax zich opmaken voor een kampioensfeestje. Misschien woensdag al tegen SC Heerenveen thuis. Of zeer waarschijnlijk deze woensdag al. Feyenoord doet met dat puntje zet een hele belangrijke stap richting de derde plek. Verschil naar Twente is 6 punten door het verlies van Twente. En AZ doet ook niet meer mee door het gelijkspel. Daarachter Vitesse en Utrecht in niemandsland en Heerenveen nu op pole position voor de... Of nee, Heerenveen staat er ook bij en NEC op pole position voor de laatste playoff plek. Met Groningen, Go Ahead en Cambuur ook nog in de achtervolging. En Heracles zit tussen Europees voetbal en eventuele degradatie nog in. Nog niet helemaal veilig. En onderin ja, goede zaken gedaan door Fortuna, Sparta en Willem II. En PEC Zwolle, eigenlijk de grote verliezer van dit weekend. Die staan op 27 punten. En daar wordt het heel lastig voor. Volgende week een dubbel programma. Op de woensdag.
Heerlijk.
Ja, woensdag en op de zondag. Allemaal op dezelfde tijd. Dus dat is ook fantastisch. Ja, ik kan wel zeggen naar welke wedstrijd kijken we uit. Maar dat hoeven we niet eens te doen. Want we kijken eigenlijk uit naar één moment waarin alles kan gebeuren. En ja, dan moeten we denk ik vooral kijken naar de onderste plekken. Dat wordt echt een schitterende race. Ook omdat je... Cambuur tegen Willem II, Sparta tegen PEC, RKC tegen Heracles. Er staat zo ongelooflijk veel op het spel onderin dat dat echt een fantastische woensdagavond gaat worden.
Ja, ik ga volgens mij wordt het 25 graden in mijn korte broek naar Goed Feyenoord. Maar ik denk dat bijna heel de Eredivisie op de fans van de top 3 na liever naar Sparta PEC Zwolle zouden gaan. Want ja, het kan toch haast niet anders dan dat daar hele gekke dingen gaan gebeuren in zo'n cruciale degradatiekraker.
Ja, want degene die wedstrijd verliest, ja, Sparta zou dan niet helemaal klaar zijn. Maar voor PEC is het dan afgelopen. Er staat enorm veel druk op. Ik denk dat dit een fantastische wedstrijd wordt om naar uit te kijken. Dus woensdag alweer een hele mooie Eredivisieavond. Er blijft nog één ding over, Mart. De grote speler en hete Cola Awards moeten nog uitgereikt worden. En nu zal ik jou eerst wel even je betogen laten doen voor de grote speler. Dan kijk ik ondertussen even naar onze inzendingen van de luisteraars.
Nou, ik zal er even uitgebreid de tijd voor nemen, Wout. Want de afgelopen weken hebben wij het gehad natuurlijk om wie die beruchte 8e plek om Europees voetbal wilde pakken. Nou, ja, uiteindelijk leek niemand hem te willen pakken. Maar één fenomenaal individu uit Malmö, die heeft toch hoogstpersoonlijk de 8e plek gepakt. Dus het kan eigenlijk niet anders dan dat ik de ene beste voetballer ooit uit Malmö... met een fantastisch moyenne momenteel in de Eredivisie... en ongetwijfeld nog een veel beter moyenne volgend jaar in de Eredivisie. Ja, de onvolprezen en niet te stoppen Amin Sar... de grote speler award geef ik hem bijna de verkeerde. En normaal gesproken is dit natuurlijk een beloning... maar nu is het ook een aanmoedigingsprijs. Want ja, ik weet zeker dat hij de komende decennia... nog veel, veel meer doelpunten gaat maken. En nou ja, ik sluit niet uit dat Romario met zijn 1000 doelpunten... nog moet gaan zweten omdat de grote Amin Sar uit Malmö eraan komt.
Ik vind het een prachtig betoog. Ik vind het ook heel mooi hoe jij in een paar weken... de grote speler en hete Kohler... Awards hebben omgeruild voor de rooster of Wouter Boerkamp. Ja, dat vind ik mooi.
Ja, dat vind ik ook mooi. Ja, thanks, Wout.
Ik ben nu, kijk nu met veel verwachting uit naar de hete kolen. Kijk of je die ook nog aan mij weet te koppelen. Ondertussen pak ik even de reacties erbij van onze luisteraars. Die hebben natuurlijk ook weer de inzendingen gedaan voor de grote speler van dit weekend. Nou ja, je komt sowieso uit bij Cyril Dessus. Die wordt meerdere keren genoemd. Johan van der Zwan, Galit Jama. Beste nummer 9 ever. Dat gaat ver. Maar voor dit weekend was die heel belangrijk voor Feyenoord. Sian Fleming natuurlijk.
Ajax.
Ja, zeker. Zeker ook. Sian Fleming wordt genoemd. Willem II zie ik voorbij komen. De combinatie Dessus en Geuze Buurk. Nou ja, die zal wat vanuit de Rotterdamse hoek zijn gestuurd. Ja, er zit toch best wel veel consensus tussen bij onze luisteraars. Die gaan heel veel voor dezelfde spelers.
Weinig Amin Sar.
Nee, Amin Sar komt ook nog wel een aantal keren voorbij. Hoor.
Okay.
Onder andere Stef Grolleman, Jomer Dijkstra. Dus ja, ik denk dat er mijne er ook wel tussen staat. Ik twijfel toch een beetje tussen de club Willem II. Alleen die hebben we vorige week eigenlijk ook al heel groot gemaakt. Toen reikte jij volgens mij de grote speler award uit in Tilburg. Ik ga dus in dit geval voor een speler. En dat is niet, dat is ook niet Dessus, maar dat is Sian Fleming. Die soort van, bijna in zijn eentje. Want ja, je hebt daar ook nog een zeuntjes rondlopen. Je hebt daar een collectief. Maar er is maar één speler die er echt bovenuit steekt dit seizoen. En dat is Sian Fleming. Ondanks de teleurstelling van geen transfer. Zo laten zien dat hij komend seizoen nog een grote stap gaat maken. Dus wat mij betreft krijgt hij de grote speler award.
Heel kort, in 10 seconden, Wout. Hij kon natuurlijk in de winterstop en daarvoor naar de championship. Dat ging niet door. Denk je dat hij door zijn prestatie in de tweede seizoen zelf misschien nog wel iets hoger in kan gaan zetten? Of is dat heel, heel opportunistisch?
Vind ik wel opportunistisch. Ik denk dat de Champions League...
Kort antwoord, Wout.
Championship is ook een heel hoog niveau. Dus als hij daar terecht kan komen, is dat nog steeds een fantastische transfer voor Fleming.
Keurig binnen de marge.
Zeker. Waar de grote spelers zijn, zijn er ook hete Cola Awards. Nou, ik voel hem wel een beetje aankomen. Ook als ik kijk naar de reacties op Instagram en op Twitter. Ik zie de VAR natuurlijk heel veel voorbij komen. Nederlandse scheidsrechters, arbitrage. Zo is elke week de arbitrage. Wordt hier genoemd op Instagram. Ja, ik kan ook wel andere opties gaan noemen. Maar heb jij iets anders dan de arbitrage?
Ik zou het dan, om niet de arbitrage te doen, zou ik hem nog aan Peter Leeuwenburg kunnen geven. Omdat die toch wel gewoon cruciaal is met die blunder in die strijd om plek 8 voor FC Groningen. Maar dat is wel heel erg gezocht. Ik denk dat het is toch nu wel zo duidelijk dat dit deze nominatie naar het Nederlands scheidsrechtersgilde moet gaan. Ja, dat met pijn in mijn hart. Maar dit kan echt niet.
Nee. Ja, ik ga daar volledig in mee. Ik ben altijd van mening om niet te veel over scheidsrechters te praten. Maar
dat zijn mensen die veel over de scheidsrechter praten. Hè? De mensen die zeggen, ja, ik wil het eigenlijk niet over de scheidsrechter hebben.
Nee, ik heb dit seizoen misschien 1 of 2 keer een scheidsrechter onder de bus gegooid bij de hete Cola Awards. Ik heb het heel veel ontweken, maar dit weekend kunnen we er niet omheen. Te beginnen met Kamphuis, die er echt een potje van maakte. Het moment bij PEC, ongelooflijk. En dan nog het moment bij Feyenoord PSV. En dan hebben we ook nog een hele hoop momenten onbenoemd gelaten dit weekend. Dus het is echt een drama. Ze moeten er echt wat aan gaan doen. En te beginnen
met... wat het lekker is? Al die jonge scheidsrechters, Nachtegaal, Edwin van der Graaf, Baks, die komen er allemaal de komende jaren nog door. Dus het wordt nog veel erger.
Ja, gek genoeg. Ik wilde bijna zeggen, laten we hopen dat de Guzzi Buur nog jaren fluit. Maar daar zullen heel weinig mensen na dit weekend over eens zijn. Het is gek
genoeg. Van der Laan.
Ja, Guzzi Buur is gek genoeg een van de twee beste scheidsrechters van de Eredivisie van dit moment. En de enige echt goede is nog Makkely. Ja, die kan geen 9 wedstrijden in de weekend fluiten. Dus dit wordt dit wordt nog steeds een probleem de komende jaren. Dus aan de KNVB om hier wat aan te doen. En te beginnen met de VAR-situatie dat dit soort momenten gewoon teruggekeken worden. Hoe dan ook. En het niet afhankelijk is van een Guzzi Buurk of van een Van Boekel alleen. Dit kan gewoon niet meer.
Hoe moeilijk kan het nou zijn om goede scheidsrechters op te leiden?
Nou ja... Ik denk dat het scheidsrechters...
Heel moeilijk blijkbaar.
Ja, nou ja, ik denk dat het scheidsrechtersvak aan zich ontzettend moeilijk is. Ik denk dat er in alles eromheen, qua VAR en qua beoordeling, nog heel veel te verbeteren is. Dus laten we daar Ja, laten we daar misschien maar mee gaan denken met de KNVB. Van hoe kunnen we dit verbeteren? Moeten we er nog een keer een special aan wijden?
Een denktank. Ja. Een grote VAR special.
Laten we dat in de zomer kijken of we dat kunnen doen. Maar ja, voordat we zover zijn... gaan we gewoon doen.
Nou, andere dingen die we in de zomer kunnen doen. Maar goed.
We moeten een hele zomer vullen, Mart. Dus misschien is dit een goed idee. Maar goed, dat in de zomer. We hebben nu nog 2 speelrondes te gaan volgende week. Daar kijk ik zeker naar uit. En dan zijn we er zeker op volgende week zondag weer met de laatste bord op schoot van dit seizoen.
Woensdagavond niet?
De woensdagavond later verwacht ik niet. Ik denk dat we die donderdag meenemen op de donderdag zelf. Dus dat, daar gaan we even naar kijken hoe we dat precies gaan invullen. Maar in ieder geval op de zondag na de laatste speelronde ook de laatste bord op schoot van dit seizoen. Mart, bedankt voor deze keer. Het was weer leuk. Ondanks dat je me weer heel vaak onder de bus hebt gegooid. Dus ik kan het wel hebben. Maar goed.
Mooi, Wout.
Thanks voor nu. Ook bedankt voor het luisteren allemaal. En bedankt voor het reageren. Voor grote speler in Eten Kolen. En tot de volgende.